In Exodus 32 zijn wij bij de geschiedenis van het gouden kalf. Al was dat dan maar een korte geschiedenis van het gouden kalf. Want het kalf heeft niet zo heel lang geleefd. Dat wil zeggen, dit kalf niet. Want in het hoofdstuk waarin het geïntroduceerd wordt, hier, wordt het ook weer vernietigd. Dat neemt niet weg dat deze geschiedenis natuurlijk een vervolg heeft wanneer onder Jerobeam, na de zogeheten splitsing of scheuring van het Rijk, zelfs twee gouden kalveren worden opgericht in Israël. En het wordt daar wel degelijk beschouwd, net als hier trouwens, als afgoderij, waarbij men een zelfgemaakt ding verklaart te zijn God. Die God namelijk, of die goden, want men weet nooit of men het enkelvoud of meervoud vertalen moet, die Israël uit Egypteland zou hebben uitgeleid. Want dat is dan wat er van gezegd wordt. Maar wat we hier vinden is dat tegenover elkaar gesteld wordt, aan de ene kant het woord van de Heer, geschreven, gegraveerd. Geschreven. Want schrijven en graveren is feitelijk hetzelfde. Gegraveerd door de vinger Gods in stenen tabletten, tafelen. Aan de andere kant het gouden kalf, gegraveerd door de mens zelf. En in het bijzonder in dit geval door hem die geacht wordt de geestelijke leider van het volk te zijn. Of te worden, want dat doet er weinig toe. Want Aaron, die het allemaal realiseren moest, en die toch in hoge mate verantwoordelijk wordt gehouden, die Aaron, die is degene die aan het hoofd staat van het priesterschap van het oude verbond. Ongeacht of dat hier al ingesteld is of niet, want dat is allemaal volstrekt onduidelijk. En daar hou ik me verder ook niet mee bezig, maar we weten allemaal waar Aaron voor staat. Hij wordt geacht de lichtdrager te zijn en binnen Israël de grote verantwoordelijke voor het bewaren van het woord van God. En terwijl dat de algemene verantwoordelijkheid is van heel het volk, als koninklijk priesterdom, ligt het een en ander in bijzonder in de handen van Aaron, maar het is juist Aaron die oostpersoonlijk het gouden kalf maakt en het bewerpt, heet dat, met één griffie, dat wil zeggen erin schrijft. En die twee geschriften, om zo te zeggen, liggen tegenover elkaar hier. En het idee is dat waar de mens zelf, dat wil zeggen Aaron, waar de geestelijke leiders, want zo heet dat dan, van de mens zelf hun eigen godsbeeld creëren. Ik hoop dat u begrijpt hoe dubbelzinnig die uitdrukking dan is. Waar de mens zelf zijn eigen godsbeeld creëert, en hij doet dat schriftelijk, daar houdt het woord van God geen stand. Dat wil zeggen, dat verdwijnt daar, en dat is ook wat hier gebeurt. Want Mozes zag deze dingen en zijn toorn ontstak en hij wierp de tafelen uit zijn handen naar beneden aan de berg en hij verbrak ze. Dat is wat het was. Neem niet weg dat daarna het gouden kalf ook vernietigd wordt, maar dit is de gang van zaken. Het is belangrijk om aan de ene kant vast te stellen dat dit gouden kalf natuurlijk was afgoderij, hoewel aan de andere kant ook gezien kan worden, als je dat zou willen, dat het een en ander dan toch een wat positievere profetische betekenis heeft. Het een sluit het ander dan ook niet helemaal uit natuurlijk. Laat ik dan eens wat anders zeggen. Wij kennen vandaag, nou, of het kennen weet ik niet, maar wij weten dat het er is. Wij kennen vandaag het judaïsme. En ik heb u vorige keer en misschien wel vorige keren, dat weet ik niet meer, heb ik u gezegd dat binnen Bijbelse context dit ontwerp van het gouden kalf en de veronderstelde dienst aan het gouden kalf dan toch primair en met grote nadruk de uitbeelding is van het judaïsme dat later zou ontstaan onder leiding van de Aaronitische priesters in de dagen van de ballingschap, waarbij men inderdaad een religie schriftelijk vorm heeft gegeven onder de naam de Babylonische Talmud, en dat bestaat tot vandaag. En het is inderdaad voortgebracht door de Kohenim, dat wil zeggen door de Aaronitische priesters, of wat er voor door moest gaan. Of het hun eigen idee was. Nou, het was de wil van het volk. Dat is het eigenlijk. Hè? Ik heb u dat verteld. Dat is namelijk helemaal niet geheim. Het idee is gewoon, wij zijn hier met elkaar, zitten we hier aan de river, by the rivers of Babylon. Wij zijn hier terechtgekomen aan de rivieren van de rivier van Babel. Enzovoorts. En wij zijn bang dat wij hier onze identiteit kwijtraken. En ik moet me natuurlijk voorzichtig uitdrukken, want je krijgt daar last mee met die dingen. Ik wou zeggen, je had natuurlijk ook gewoon zo'n Davidster kunnen uitvinden, geel of zo. En dan zeggen, kijk dan, wij zijn Joods. Je had er natuurlijk ook pijpen, hè? Gele puntmuts. Ja, dat is ook klassiek. Je had natuurlijk ook pijpenkrullen kunnen laten groeien. Weet ik veel. Of een Poolse klederdracht kunnen invoeren. Af van de letteren. Dat zou een beetje erg vroeg geweest zijn. Wat ik nu zeg is gewoon dat de Joden dan toch altijd kans hebben gezien om op een of andere wijze duidelijk te maken wie zij zijn. En dat willen ze dan ook graag blijven. Ik weet het, niet iedereen, en er zal wel weer commentaar op komen, en ik mag het natuurlijk weer zo niet zeggen, maar hoe zeg je dat dan? In veel gevallen herken je ze meteen. Ik bedoel, christenen herken je niet meteen, tenzij ze dan natuurlijk sticker achter op de auto hebben of een speldje dragen. Zo'n ding. En wat het maar is wat ze dragen. Ik bedoel, het is helemaal niet zo gek wat ik zeg hoor. Christen dragen van al ze van die kruisjes. En als ze een beetje evangelisch gericht zijn of denken dat ze dat zijn, want dan weet je nooit zeker, dan dragen ze zo'n embleem van een visje. Ja, in Urk valt dat denk ik niet op, maar dat weet ik niet zeker. Maar, dat kan ook anders uitgelegd worden, bedoel ik maar. Er zijn er ook die het daar helemaal niet mee eens zijn en die gebruiken ook een visje, maar dan is het een haai. En dan heb je weer mensen die zijn het er weer wel mee eens, ze dragen een teken, dat is gai. Nee, gai, niet gij, gai. Dat is, nou ja, enzovoort. Ik bedoel, maken zich kenbaar, dragen iets, of je doet gewoon een sticker achterop, jou door I love, en dan wat je dan maar loft. Waarschijnlijk een bril. Zo kan die wel weer. Ik bedoel, het is heel gewoon, het is voor de hand liggend, ik bedoel het ook niet lelijk, maar het is wel wat er gebeurd is. Ze hebben gedacht, wij moeten toch onze identiteit zien te bewaren. Al zijn we dan hier in een vreemd land terechtgekomen. En ja, identiteit wordt in de eerste plaats, geloof het of niet, maar identiteit wordt in de eerste plaats bepaald door religie. Want ook al zouden ze toen al stickers en speldjes en wat dies meer ze hebben uitgevonden, dan nog blijft het religie. Dat is bij ons ook nog steeds zo eigenlijk. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een religie ontwikkeld, vreemd genoeg, omdat daarvoor Men leest het na in de Bijbel, daarvoor dienden ze de afgoden in het algemeen. Dat was het. Dat is waarom de Heer in het land uitgezet heeft. Dus het is toch wel een beetje vreemd dat ze nu ineens in de Babylonische ballingschap ineens zo nodig een religie moeten ontwikkelen. Het gebeurt zwart-wit met kerkelijk recht en al dat soort dingen. Hoe je leven moet, gaat het immers over dan, als het religie is. En dat ontleend hebben aan de, dan laten we maar populair zeggen, ontleend hebben aan de Mozaïsche wetgeving. Althans, dat meenden ze. Dus dat was de bedoeling. De Heer kijkt daar anders tegenaan. Die zegt, zijn jullie eigen wetten, om je aan die van de Heer, aan die van Mozes, niet te hoeven houden. Maar zelf beriepen ze zich op Mozes. Dus ze denken dat werkelijk tot vandaag nog steeds, dat het dat is. Maar het is een zelfgemaakte, eigenwillige godsdienst. Dat staat in Colossense 2, de laatste verse. Daar staat sowieso dat leven onder de wet, of dat nou de Mozaïsche is of de Joodse, dat maakt in de praktijk toch geen verschil. Maar leven onder de wet is in strijd met de wil van God, in strijd met het plan van God. En daarom heet dat het een eigenwillige godsdienst is, die het vlees niet spaart, die de mens dus lasten oplegt. Volgens Galaten is het trouwens een juk, dat de mens zijn vrijheid ontneemt. Maar het heet in Colossense een eigenwillige godsdienst. Maar dus datzelfde schriftgedeelte, dat zegt dat we ons niet zouden laten misleiden en omgevoerd worden met allerlei wind van leer, namelijk met filosofie en ijdele verleiding en dat soort dingen. Want dat is, leidt allemaal af van Christus en daarmee van hem in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dat staat daar allemaal in Colossense. Een leven onder de wet. Er staat, als je dan met Christus gestorven bent, wat laat je je dan onder de wet brengen? Je bent de wereld der zonde en der wet gestorven. Maar het is je eigenwillige godsdienst. En dat is hoe het altijd gaat. Wij vinden dat heel gewoon eigenlijk. Want zo gaat het overal. Men heeft het zelf bedacht, men heeft het zelf in elkaar gestoken, men discussieert erover. Men vindt ook bij gelegenheid dat het aangepast moet worden aan de stand van de wetenschap, aan het klimaat of waar het maar aangepast moet worden. Dat doet men dan, en godsbeeld verandert dan ook enzovoorts. Maar niettemin, het blijft zelfgemaakt. Heb je dat nog? En er staat tegenover dat wat God gemaakt heeft en wat God geopenbaard heeft en ook heeft vastgelegd in zijn woord. Zwart op wit. En ik bedoelde maar niet de stenen tafelen. Ik heb het nou over de overdrachtelijke betekenis daarvan. Want of het nou geschreven is op stenen tafel of niet, dat maakt fundamenteel niks uit. Waar het over gaat is het woord van God tegenover het woord van mensen. En deze twee dingen worden hier tastbaar tegenover elkaar gesteld in deze geschiedenis. En zo wordt het ons ook medegedeeld, zo vinden we het in het verslag. En dat is niet voor niks zo, omdat het traditie is in de menselijke geschiedenis. Aan de ene kant is het woord van God, maar de letters zijn nog niet, de inkt daarvan is nog niet opgedroogd, om zo te zeggen. Hoewel, in verband met stenen tafelen kun je het zo niet zeggen, maar bij wijze van spreken, dan er staat nauwelijks op papier of het is nauwelijks in stenen tafelen gegraveerd, of de mens heeft er alweer zijn eigen variant van gemaakt. Het is niet nieuw natuurlijk, want het is op bladzijde 1, 2, 3, bladzijde 4 van je Bijbel, nee, 3 van je Bijbel is het al. Ik wilde zeggen, het is WK en een Abel. Nee, het is al bij de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens. Maar bij Kaïn en Abel ook, er staat tegenover elkaar geloof en alleen uitwendige religie. Dat wat de Heer aangaat en wat verband houdt met zijn woord tegenover wat de mens er zelf van denkt. Heeft God dat ook gezegd? Jawel, maar daar hoef je geen rekening mee te houden. Want we bepalen dat zelf wel, wat God bedoeld heeft namelijk. laat hem maar praten, laat hem maar zeggen, maar wij bepalen zelf wel wat het allemaal gaat betekenen. Wij zijn vrij om daar zelf zin aan te geven, heet dat. Dan gebruik ik toch betrekkelijk recent jargon. Al hoor je dat jargon niet zoveel meer, omdat de algemene positie van het tegenwoordige christendom daar volledig aan beantwoord. Daarmee verliest de term zijn betekenis. Maar wij kenden vroeger de orthodoxen en de vrijzinnigen. En misschien dat Urk een uitzondering is. Ik weet niet zoveel van Urk. En dat moet misschien maar zo blijven ook, denk ik. Maar in het algemeen geldt dat het gros van het christendom valt in de categorie vrijzinnig. Maar daarmee hoef je het niet meer te zeggen, want dat is vanzelfsprekend. Dat is toch de mainstream van het christendom. Men bepaalt zelf wel wat het betekent. En men bepaalt zelf welke bijbelteksten men wel zal gebruiken voor bruiloften en partijen en welke niet. En meer dan dat hebben we niet bij alle bruiloften en partijen, toch? Feestredenen, gelegenheidstoespraken. Ook al was het dan gewoon het kerkelijke jaar, maar dan blijft het toch. We zijn nu aan de vastentijd begonnen, naar het schijnt. Dus er horen zo de diverse dingen bij. En aan de andere kant heb je de diverse zondagen. De zoveelste zondag van het jaar of de zoveelste zondag van dit of dat. Dat is allemaal voorgeschreven. Dus dat is gauw klaar. Dus het is allemaal gelegenheidswerk. Toch? Nou ja. Doe maar. Ik moet u zeggen dat ik in mijn jeugd trouwens ook nooit heb horen spreken over het gouden kalf. Ik ken de geschiedenis, maar. Ik heb er nooit een preek over gehoord. Niet dat ik me herinner tenminste. Dus het kan nooit veel indruk gemaakt hebben. Toch is het hoogst essentieel. Het is de grote gedachte uit de loop van de menselijke geschiedenis. God spreekt. En de mens zegt ja, God spreekt. Maar we bepalen het zelf allemaal wel. En men maakt zich een eigen godsbeeld en zegt, dit is die God die ons uit Egypte heeft uitgeleid. Het is de meest voorkomende vorm van afgoderij. Sterker nog, het is ook de meest voorkomende vorm van het ijdelijk gebruiken van de naam des Heren. Ook al weigert men dan eventueel zijn naam letterlijk te gebruiken, maar men bedoelt die Heer wel natuurlijk. En daar gaat het om. Dit is de God, dit zijn de goden, dit is Elohim die uit Egypte land uitgeleid heeft. En dat gaan we vieren voor de Heere, voor Jehovah. Vers 5 was het. Kijk, dat is afgoderij. En we weten het zeker, want dat lezen wij ook in de. Ik weet niet of ik met u dat doorgenomen heb, misschien niet, maar dat ga ik nu wel doen. Want wij vinden in Deuteronomium 9. Vinden verwijzing naar deze geschiedenis zo ongeveer vanaf vers 15. Nou ja, wat hiervoor staat hoort er ook bij hoor. Vanaf vers 11 eigenlijk over de twee stenen tafelen, de tafelen des verbonds, zei Mozes, gaf de Heer aan mij. Maar de Heer zei tot Mozes, ze zijn al nauw al afgeweken van de weg die ik hun geboden had en ze hebben zich een gegoten beeld gemaakt. Vers 12, het is een hardnekkig volk. Vers 13, precies zoals het in Exodus ook staat. Het is een hardnekkig volk. En dan staat er van Mozes dat hij zegt in vers 15, toen keerde ik mij en ging van de berg af. De berg nu brandde van vuur en de twee tafelen des verbonds waren op beide mijn handen. En ik zag toe en ziet, gij had tegen de Heer uw God gezondigd. Gij had u een gegoten kalf gemaakt. Gij waart haastelijk afgeweken van de weg die u de Heer geboden had. En toen vatte ik de twee tafelen en wierp ze heen uit beide mijn handen en brak ze voor uw ogen. Het was dus een demonstratie dat u niet denkt dat hij ze per ongeluk van schrik of zo uit zijn handen liet glippen. En dat ze toen braken, hij smeet ze voor het volk kapot. Als demonstratie, want de hele geschiedenis is uiteindelijk zo'n demonstratie. Zie. En ik wierp mij neder voor het aangezicht des Heren, als in het eerst 40 dagen en 40 nachten. Ik had geen brood en dronk geen water, om al uw zonden die gij gezondigd had, doende dat kwaad is in des Heren ogen, om hem tot toorn te verwekken. Hetgeen dan ook gebeurde, maar ik zal u de rest niet besparen, ik ben er nou toch, want er staat vers 19, want ik vreesde vanwege de toorn en de grimmigheid waarmee de Heere zeer op u vertoond was, om u te verdelgen, doch de Heere verhoorde mij ook op ditmaal. Ook vertoonde zich de Heere zeer tegen Aaron om hem te verdelgen, doch ik bad ook terzelfde tijd voor Aaron. Maar uw zonde, het kalf dat gij had gemaakt, het kalf heet dus uw zonde. Uw zonde, namelijk het kalf dat gij had gemaakt, nam ik, kortom, ik nam uw zonde, uw misser, en verbrandde het met vuur en stampte het, malende het wel, totdat het verdund werd tot stof, en zijn stof wierp ik in de beek die van de berg afvliet. Als u dat na wilt doen, dan vindt u de gebruiksaanwijzing in de diverse Bijbelcommentaren, want er staat hoe je dat dan doen moet, met goud vermalen tot stof, zeg maar. Want hoe doe je zoiets? Nou ja, dat wordt dan beschreven. Zodat we nu weten, want ik kan het allemaal niet volgen, maar zodat we nu weten dat het dus inderdaad kan. Dat heeft men uitgezocht. Enzovoorts. Maar het is inderdaad hun zonde. Enzovoorts. Het werd verdund tot stof en zijn stof wierp ik in de beek die van de berg afliet. Hij liet het zo drinken trouwens, het staat hier niet bij geloof ik. Maar vooruit. En daarna lees ik u 1 Koningen 12. 1 Koningen 12, dat is de introductie van de Gouden Kalveren 2. Onder het tienstammenrijk dat zojuist ontstaan was. Dat is hoofdstuk 11, 1 Koningen 11 en 1 Koningen 12. En dan, nadat, als dat dan gebeurd is, de splitsing van het Rijk, om zo te zeggen, dan hebben wij van doen met Israël, zijnde het tienstammenrijk, want de andere heet Juda, hebben we van doen dus met Israël, dat niet de beschikking heeft meer over Jeruzalem. Want Jeruzalem maakt deel uit van de stam van Benjamin, ligt in het gebied van de stam van Benjamin, en de Heer had Benjamin, en dus het gebied van Benjamin, meegegeven aan Juda. Vandaar dat dat heet het tweestammenrijk, en vandaar dat Jeruzalem ligt in het gebied van Juda, maar in het gebied van de stam van Benjamin, en functioneert daar als een licht, heet dat, als een lamp van de Heer bij David, om zo, bij het huis van David enzovoort. En dat betekent dat het tienstammenrijk dat niet had, geen tempel, niks, geen godsdienstig centrum, en daar heb je dus het verhaal al eerder, namelijk die tienstammen onder leiding van Jerobeam, die overigens door God zelf tevoren voor dat doel was aangewezen. Die Jerobeam die zei, ja, maar wij moeten nou als volk wel een eigen identiteit krijgen die ons onderscheidt van Juda. En aangezien, maar nou ga ik woorden herhalen, en aangezien identiteit, de volksidentiteit in de eerste plaats bepaald wordt door religie, betekent het dus dat de tienstammen een eigen religie zochten, zodat ze daarmee zich onderscheiden van Juda met hun religie rondom de tempel in Jeruzalem. En raad is wat, erg creatief waren ze ook weer niet. Kun je sowieso van religieuze niet zeggen, hoor, dat ze erg creatief zijn. Dat hoeft ook niet. Geen enkel. Nee. Hun inspiratie komt van de. Komt van die. Van de boze, zal ik maar zeggen. Van een boze spirit. Dat is makkelijk zat. En die is ook niet erg creatief. En dus, wat krijg je dan? Je krijgt weer een gouden kalf. En voor de aardigheid zijn het er dan twee. Voor het geval dat u dacht dat het kalf dus zo zonder meer een type zou zijn van Christus. Wat moet je er dan met twee? Nou ja, laat maar zeggen. Het is afgoderij, maar er staat een. Jerobeam zei in zijn hart, in vers 26 staat dat. Jerobeam de koning zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Hij zegt, als ik er niks aan doe, verlies ik dit koninkrijk vanzelf. Want Jeruzalem en de tempel blijft natuurlijk trekken. Dat is de tempel van Salomo nog. Hè? En dus, zo dit volk opgaan zal om offeranden te doen in het huis van Jehovah te Jeruzalem, zo zal het hart deze volks tot hun heer, tot hun koning, tot Rehabiam, de koning van Juda, wederkeren. Ja, zij zullen mij doden, want dat is zo de usance als het gaat om koninklijke huizen. Die moorden elkaar uit, dat weet u toch? Hoe gaat dat? En ze zullen mij doden en tot Rehabiam de koning van Juda wederkeren. Daarom hield de koning een raad en maakte twee gouden kalveren. En hij zei tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypte land opgebracht hebben. En dat is volstrekt dezelfde tekst als Exodus 32, vers 8. Heb je dat? Precies dezelfde formulering. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypte land opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. En dat is nogal noordelijk. Zodat hoe dan ook, in het algemeen gold, ze hoefden niet ver te reizen. Dat was altijd wel erg, want zo groot is het land dan ook weer niet. Er is altijd wel ergens een gouden kalf in de buurt. Het zei de een, het zei de ander. Zodat er ook niet de noodzaak was om aan religieuze behoeften te voldoen. Om naar Jeruzalem te gaan. En daarom, hij stelde twee gouden kalveren. Deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogte en maakte priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. Hij maakte dus anderen uit Israël tot priesters. Het wil niet zeggen dat er geen levieten waren onder de 10 stammen, maar het wil zeggen dat ze door Jerobeam als zodanig genegeerd werden. Verder moet ik wel zeggen dat een groot deel van de levieten inderdaad meegetrokken is met Juda, want dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel dat dat gebeurd is. Maar toch maar. Maar we vinden wel degelijk levieten onder de 10 stammen van Israël. En we vinden ze in bijzondere mate als groepering trouwens ook terug in de zogeheten Lombarden. Ken je de Lombarden? Lombardije dan. Die koningin heb je wel eens voorbij zien komen, toch? Met een handje. Ja, met een handje. Gek, hè? Met een handje. Nou ja, toch maar. Hè? Lombardije, ja. Dit is Noord-Italië. En als ze hierheen kwamen, heten ze gewoon Lommert. Daar hebben wij de Lommert aan te danken en de geldhandel en wat dat maar was. Kom van de levieten. Ja. Nou ja, hoef ik niet uit te leggen nu, hè. En dus, en Jerobeam maakte een feest in de 8e maand, op de 15e dag der maand. Ja, wat moet je? Nou, dan maar een maand later. Op de 15e maand, staat er ook bij, hoor. Gelijk het feest dat in Juda was. Dat wil zeggen, dat is het loofhuttenfeest of zoiets, maar dan een maand later. en offerde op het altaar van gelijke deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had, en hij stelde ook te Bethel priesteren der hoogten die hij gemaakt had, en hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op de 15e dag der 8e maand, der maand welke hij zelf bedacht had, welke hij uit zijn hart verdacht had, zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. En toen kwam er een profeet uit Juda, maar dat is een vervolg op het verhaal. Maar het gaat er maar om dat dat dus blijft, hè? Dat hele idee van dat gouden kalf, vanzelf wat maken enzovoort. Het is hardnekkig en het is specifiek onder Israël. Een eigen godsbeeld, eigen godsbegrip ter vervanging van het woord van God. Daar komt het op neer. Daarna lees ik u ook 2 Koningen 10. Twee Koningen 10, vers 29. Maar de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondige deed na te volgen, week Jehu niet af. Te weten van de gouden kalveren die te Bethel en te Dan waren. Let op, de zondigen. Israël zondigde met de 2 gouden kalveren. En dat was onder de 10 stammen dus nog steeds. En dat betekent dat wij aan de ene kant hebben het gouden kalf, dat de uitbeelding is van het judaïsme onder het jodendom zoals het bestaat tot vandaag. Aan de andere kant hebben we 2 gouden kalveren die een uitbeelding zijn van hoe dat zit met de 10 stammen van Israël. Dus het blijft typisch Israëlitische, dan wel Israëlische aangelegenheid om weliswaar een god te dienen die geacht wordt hen uit Egypteland uitgeleid te hebben, maar die ze niet serieus nemen en in wiens plaats men iets of iemand anders gezet heeft. Dat is wat het is. Daarnaast zeg ik, maar dat zeg ik voorzichtig, maar toch zeg ik maar, daarnaast is het heus niet zo heel moeilijk om in wat algemeen wijdverbreide grote religies in de wereld Bijbelse waarheid te herkennen. Maar dat is weer zo, omdat die dingen afgeleid zijn van de waarheid. Men heeft God er buiten gezet. En men is hem ontrouw. En dan houdt men uiterlijke vormen, dat is religie en ritueel, uiterlijke vormen houdt men dan over. Maar dat is niet positief, dat is negatief. Alleen als je ze bestudeert, dan zeg je, nou, dat komt me toch redelijk bekend voor. Zit toch dicht bij de Bijbelse waarheid enzovoort. En zeker is dat het geval met het zogeheten jodendom. Want wij vinden inderdaad in de Joodse riten en symbolen, met dank aan Rabijn de Vries, zaliger heet dat, aan bijlen, Rabijn de Vries. Men vindt in de Joodse riten en symbolen wel degelijk Bijbelse waarheid geïllustreerd. Dat dan weer wel. Het probleem is echter dat men binnen die religie die Bijbelse waarheden dan is kwijtgeraakt en de riten en symbolen ervoor in de plaats heeft gesteld. En dat is het dan. En als u dat niet duidelijk is, dan Dan heb ik er nog één voor u. Een van de Bijbelse uitbeeldingen, symbolen, van het jodendom, zeker dat van vandaag, dat uit onze bedeling dus, is simpelweg de vrouw van Lot. Dat wil zeggen, die werd een zoutpilaar, heet dat. Maar zout is een beeld van het woord van God, als het bederverende enzovoorts. U weet wel, uw woord zij te allen tijden met zout besprengd enzovoorts. Wat het maar was. Dat is zout. Zout is belangrijk. Bovendien, wij aan wie het woord van God is toebedrouwd. Wij worden zelfs benoemd als het licht der wereld, maar ook als het zout der aarde. Dat is omdat we de bewaarders zijn van het woord van God. Maar die vrouw van Lot was nogal dood. Zout werd ze. En het heette zoutpilaar. Dat betekent gewoon een monument, een opgericht teken. En dus een teken met historische betekenis. Het bestaat nog wel, maar het duidt op vroeger. Ooit was het de vrouw van Lot. Nu vind je alleen het monument daarvan. Noem nog zo'n voorbeeld. De pilaar van Absalom. Genoemd Absaloms hand, want Absalom was ook een beeld van de wet. Heilig, rechtvaardig en goed, schoon van gedaante en wat het maar was. En niks kwaads over de man te vertellen. Behalve dan dat hij gesteld werd in de plaats van, en zich stelde in de plaats van David en wat het maar was. Maar hij is een beeld, net als Saul trouwens, hij is een beeld van de wet in het algemeen, maar meer speciaal denk ik, van het judaïsme dat zich stelt in de plaats van het nieuwe verbond en in plaats van de zoon van David. En wat je van hem vindt is niks, hij heeft geen nageslacht. Ja, hij heeft wel nageslacht, maar het loopt via de vrouwelijke lijn. Moet ik het nu niet over hebben. Maar hij had geen mannelijke erfgenaam en dus had hij voor zichzelf al een teken opgericht. Absaloms hand, zegt de Bijbel. Ergens een pilaar. Opgericht teken. En dat is wat het is. Dat is wat de wet is, nu nog steeds. Wat zeker ook de Joodse wet is. Een herinnering aan een verleden. Dat het dan toch geweest moet zijn. Maar in het heden betekent het niks. En ik bied geen excuses aan voor dit soort uitspraken. Want het betekent niks. Je kunt er niks mee. Het is toch niet zo moeilijk om je af te vragen, maar wat heeft het judaïsme, het Joodse volk dan gebracht? Het enige wat je kunt zeggen, als het tenminste wat positief bedoeld mag zijn, het enige wat je kunt zeggen is, het heeft de Joodse identiteit op enige wijze dan toch in stand gehouden. En dan zeg ik, ja, daar was het ook voor uitgevonden, het is tot een zekere hoogte gelukt. Maar of men daar blij mee moet wezen, als volk, als mens, in dit leven bedoel ik, onder de zon. Dan moet ik u zeggen, het heeft alleen maar ellende gebracht voor datzelfde volk. Tot vandaag. Nou ja, gisteren. Vandaag weet ik het niet, gisteren heb ik er nog over gehoord. Uitgebreid. Over antisemitisme en toenemend antisemitisme. En over twee dames die er nu wat aan gaan doen. En daar mag je niet lachen. En die hoor je dan met elkaar praten, worden geïnterviewd voor de radio en zo. Nee, maar die twee dames gaan dan wat te doen. Iets in Den Haag geloof ik ook en zo. Nee, ze hebben dat geconstateerd, onderzoek nagedaan. En het antisemitisme neemt toe en ze gaan er wat aan doen. Ja, als het niet zou toenemen, dan hadden ze niks te doen, denk ik dan. Je moet toch wat. Het is net als het klimaat, zal ik maar zeggen. Stel je voor dat het ineens heel goed gaat met het klimaat. Dan zijn er een boel mensen werkloos en waar moeten ze dan met al dat geld naartoe? Dus ja, dat blijft dat probleem, dat lost zich nooit op. Tenzij er eerst iets ergens komt, een groter probleem, dat kan. En zo gaat het ook altijd. Dit is de geschiedenis van de mensheid hoor, waar we het nu over hebben. Het is ook prediker. Uit de Bijbel, de prediker, die dat ook al formuleerde. Zo gaan die dingen. Maar toe maar. Maar het Jodendom is een herinnering aan het verleden. Waar komt het vandaan? Wie heeft het bedacht? Ja, het is meer dan 2500 jaar oud en het is ontwikkeld om een identiteit van een volk te bewaren dat dus in die dagen ook al bestond. Dat is raar. Noem nog zo'n volk. Dat is goed geantwoord. Er is toch wat bijzonders mee. En wat er bijzonder aan is, ja, het maakt onderdeel uit van dat in Genesis, in Exodus moet ik zeggen, uitverkoren volk. Dat ooit verzameld werd onderaan die berg en aan wie het woord Gods werd toebetrouwd. En die Heer zegt, ik stel je in mijn dienst. Alleen de dienst bestaat voor het Joodse volk in onze dag in hoge mate uit de functie van een zoutpilaar. Een herinnering aan het verleden. En je vindt het de, nou ja, een verstilde, verstarde uitbeelding van het woord Gods, maar men is het zichzelf niet eens bewust. Nee, men is het zich niet bewust. Maar ik heb het u dat wel eens verteld, maar ik heb nu al zoveel lelijke dingen weer gezegd, dus vooruit maar weer. Ik heb u wel eens verteld, toch? Ik heb een uur lang naar de radio zitten luisteren en werd een rabbi geïnterviewd werd en hem werd gevraagd om waarom de besnijdenis, waarom is de besnijdenis en wat is de zin ervan? En een uur lang kon, echt waar, de interviewer bleef het proberen, een uur lang kon de rabbi niet zeggen waarom het was. Hij kwam niet verder dan, ja, omdat Abraham zijn zoon besneed. En daarom doen wij het ook. Ja, dus. En heeft het dan geen betekenis? Nou ja, het is een teken van het judaïsme. De overdrachtelijke betekenis? Nee, daar hielden ze zich niet mee bezig. Dat was niet het Jodendom. Jodendom was iets van gewoon traditie en dat deed je dan. En waarom? Ja, om toch. Is er een Groninger hier? Om toch, kent u die uitdrukking? Nou ja. Ik vond wel, die hou ik er altijd in, om toch, ik vind het geweldig zoiets. Ja, waarom, om toch, ja, dat weten we niet, maar wij doen dat gewoon, vooral gewoon. Het is gewoon en dat moet het vooral blijven. En of het wat betekent, daar maakt niemand zich wat druk over. Ik vind het diep tragisch. Ja, als je niet beter weet, schijn je daarmee te kunnen leven. Ik heb daar weinig begrip voor. Ik kan me daar niet in inleven. Ik heb altijd willen weten, waarom is dat? Wat is er de zin van? En wat is de werkelijke waarde daarvan? Zie? Nou ja, en de werkelijke waarde van besnijdenis is natuurlijk die van dood en opstanding. Het openbaar worden van de heerlijkheid van de nieuwe schepping. Dat is wat het is. Zo moeilijk is dat niet. Maar ja, dan moet je geloven dus in dood en opstanding en dat dat dus de weg is tot een nieuwe schepping en tot zaligheid. Maar ja, dan ben je meteen terecht bij Jezus van Nazareth en dat willen de Joden niet. Daar zit het probleem. Goed. Wat zei ik, het was 1 Koningen 12. Dan lees ik u ook nog 2 Koningen. Oh, daar was ik al. 2 Koningen 10 was ik al, hè? Vers 29. Jehu week niet vanaf van de zonde van Jerobeam, te weten van de gouden kalveren. Dus die bleven bestaan, ook nadat Jerobeam van het toneel verdwenen was. En zelfs nadat de Baalpriesters waren uitgeroeid enzovoorts. Want dat is wat in het voorafgaande hoofdstuk beschreven wordt. Enzovoort, maar die gouden kalveren, dat was heel hardnekkig. En dan krijg je 2 Koningen 17. 2 Koningen 17. Waar de geschiedenis van Israël besproken wordt en staat, daar staat in vers 14, zij, zo hoorden zij niet, maar zij verharden hun nek. Het is een hardnekkig volk. Zij verharden hun nek gelijk de nek hunner vaderen geweest was die aan de Heer hun God niet geloofd hadden. Daartoe verwierpen zij zijn inzettingen en zijn verbond dat hij met hun vaderen gemaakt had en zijn getuigenissen die hij tegen hen betuigd had en wandelden de ijdelheid na dat zij ijdel werden en achter de heidenen die rondom hen waren, van de welke de Heer hun geboden had, dat ze niet zouden doen gelijk die. Ja, zij verlieten al de geboden des Heeren hun schots en maakten zich gegoten beelden. 2, kalveren. Heb je dat? En maakten bossen, eufemistische vertaling, maar doe maar. Ze maakten bossen en bogen zich voor alle Heer des Hemels en dienden Baal enzovoorts. Maar let op, het gaat over. Ze verwierpen de geboden, de onderwijzingen, de woorden des Heeren en maakten zich Gegoten beelden, twee kalveren, dat is wat het is. In de plaats van. En dat wordt beschouwd, uiteraard, als afgoderij, zoals verder ook beschreven in dit gedeelte. En dan lees ik nog met u in die geschiedenissen 2 Kronieken 13. Waar we weer terug zijn in de dagen van Jerobeam. En daar lezen wij dat inmiddels Abia koning was geworden over Juda. Dat is vers 1. En dat gebeurde in het 18e jaar van koning Jerobeam, die koning was over Israël. Onthoud die, hè. Er zijn vele van dergelijke schriftplaatsen. Je hebt aan de ene kant Israël en aan de andere kant heb je Juda, zijnde de Joden, dus Juda. En in het 18e jaar van koning Jerobeam, de eerste koning over de 10 stammenrijk onder de naam Israël en de uitvinder van 2 gouden kalveren, om zo te zeggen. In zijn 18e jaar werd Abia koning over Juda en hij regeerde 3 jaren te Jeruzalem en de naam van zijn moeder was Michaja, de dochter van Uriel van Gibea. Leuk is dat hoor. Michaja is namelijk hetzelfde als Maaga. En ze is de dochter van Uriel en van Gibea. En Uriel was getrouwd met Tamar en dat was een dochter van Absalom. Moet ik het nog een keer zeggen? Het heeft met het verhaal hier weinig van doen. Maar je komt er nooit op. En daarom zeg ik het zo uit mijn hoofd, zomaar even erachteraan. Want deze Abia stamde wel degelijk van Absalom af. Zijn grootmoeder was Tamar en dat was de dochter van Absalom. Dus Absalom was een overgrootvader. En u dacht, Absalom komt niet op de troon, die is aan een boom blijven hangen. En daar is ze bij gebleven. Maar toch, hoewel hij gepasseerd werd officieel voor de troon, kwam hij er toch op. Maar goed, en Absalom staat nog steeds voor de wet, dus. Maar deze maar even terzijde. En er werd krijg tussen Abia en Jerobeam. Dus krijg tussen het Joodse volk en Israël, want het zijn 2 verschillende dingen. Krijg tussen 2 stammenrijk en het 10 stammenrijk. En Abia bond de strijd aan met een heer van strijdbare helden, 400.000 uitgelezen mannen. En Jerobeam stelde tegen aan de slagorde met 800.000 uitgelezen mannen, kloeke helden. Dus een stammenoorlog binnen Israël dus eigenlijk, dat is het dan. En Abia maakte zich op van boven de berg Semarayim, dewelke is in het gebergte van Efraim. En hij zei, hoor mij toe Jerobeam en gans Israël. Leuk, hè? De koning der Joden, Abia, afstand van Rehabiam en dus van David, Salomo, die spreekt gans Israël toe, dat is de vijand, spreekt hij toe, en zegt, staat het u niet toe te weten dat de Heere de God Israëls het koninkrijk over Israël aan David gegeven heeft, tot in eeuwigheid, hem en zijn zonen, met een zoutverbond, dat wil zeggen een verbond dat niet bederft, dat altijd blijft. En de strekking van zijn woorden is eenvoudig. Abia zegt, volgens die woorden van God heb ik recht koning te zijn, ook over jullie. Want ik ben uit het huis van David en Jerobeam is dat niet. Zie je? Nou goed, en dan gaat hij verder en hij zegt, en die Jerobeam, de zoon van Nebat, de knecht van Salomo, de zoon van David, is opgestaan en heeft gerebelleerd tegen zijn heer. En daartoe hebben zich ijdele mannen, kinderen, Belials, tot hem vergaderd en hebben zich sterk gemaakt tegen Rehabiam, de zoon van Salomo. Als Rehabiam jong was en teder van hart, dat hij zich tegen hen niet kon versterken. En nu gij denkt u te versterken tegen het koninkrijk des Heren, het welk in de hand is der zonen van David. Dat ben ik dus, zegt hij. En gij zijt wel een grote menigte, maar gij hebt gouden kalveren bij u, die Jerobeam tot goden gemaakt heeft. Hebt gij niet de priesteren des Heeren, de zonen van Aaron en de Levieten, uitgedreven? En hebt u priesteren gemaakt gelijk de volken der landen? En ieder die komt om zijn hand te vullen met een jong rund en 7 rammen, die wordt priester van degene die geen goden zijn. Hij zegt, bij jullie kan iedereen maar priester worden. Maar het is in strijd met het woord des Heeren. En in dat opzicht heeft Abia natuurlijk volkomen gelijk. En daarna zegt hij, maar de Heer heeft ons niet verlaten. Maar dat hangt nog. Er komt dus een hele politieke discussie natuurlijk over hoe het nou gaat. Wat gaat er maar, mij nu maar om dat vastgesteld wordt dat men in het 10-stammenrijk wel degelijk de Heer verlaten heeft door die gouden kalveren te maken en te dienen tot in deze dagen en nog veel later. Hebben we al gelezen. Tot voorbij Agab en tot in de dagen van Jehu en zo verder. Dat blijft dus zo. En hoezeer de Heer zelf dan ook de hand gehad heeft in de splitsing van het Rijk, want dat is wat er staat, het kan nooit de bedoeling van de Heer geweest zijn, de wil van de Heer geweest zijn, dat ze zich gouden kalveren zouden maken. Integendeel, en het wordt dan ook als zonde aangewreven. Daarna lees ik u Psalm 106. Vers 19. Zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor een gegoten beeld. En zij veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. En zij vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte enzovoorts. Het lijkt me duidelijk waar het over gaat. En ze verloren daarmee hun eer, staat er. Zij veranderden hun eer in de gedaante van een os. Men heeft het woord eer met een hoofdletter geschreven in mijn Bijbel. Is dat bij u ook zo? Ja? Zo van, ze hebben de Heer vervangen door een os. Het neemt niet weg dat Exodus 32 wel degelijk zegt dat Israël zelf zijn eer verloren heeft, zonder daarbij te wijzen op de Heer, maar oké. Men was ontrouw aan de Heer die hen uit Egypte had uitgeleid en daarmee maakten zij zich belachelijk. Dat heb ik nog niet gelezen met u, maar dat staat er wel in Exodus 32 en ik denk dat het daarover gaat. Maar hoe dan ook, het wordt beschreven als afgoderij. Daarna lees je hetzelfde ook in, althans historisch daarna, in Nehemia. Dan moet je een paar bladzijden terug. Nehemia hoofdstuk 9, dat is zijn woorden ter gelegenheid van de terugkeer, heet dat, uit de Babylonische ballingschap. En daar lees je in vers 18 van Nehemia 9. Zelfs als zij zich een gegoten kalf gemaakt hadden en gezegd, dit is uw God die u uit Egypte heeft opgevoerd en grote lasteren gedaan hadden, hebt gij hen nochtans door die grote barmhartigheid niet verlaten in de woestijn enzovoorts. Het is dus duidelijk ook de terugverwijzing naar de situatie van Exodus 32. Waarbij men de Heere verliet en er iets zelfgemaakt voor in de plaats stelde. Hetgeen ook door Hosea gemeld wordt in Hosea hoofdstuk 8. Hosea is een profetie die in zijn geheel gericht wordt op of tegen, zo je wilt, Israël zijn de 10 stammenrijk. Daar gaat het om. Net als de profetie van Amos. En dus heet het in Hosea 8 vers 5. Uw kalf, o Samaria, heeft u verstoten. Moet u zeggen, het kalf, de gouden kalveren werden opgericht in Bethel en in Dan. En hier heet het Samaria. Maar dat komt gewoon omdat Samaria de hoofdstad was van het 10-stammenrijk. Maar de gouden kalveren stonden in Bethel en in Dan. Maar hier heet het, uw kalf, o Samaria, heeft u kalveren stoten immers. Zo heet dat. Net als geiten en bokken enzovoorts. Rammen, daar komt het werkwoord vandaan, rammen. Uw kalf, o Samaria, heeft u verstoten. Mijn toorn is tegen hen ontstoken. Hoe lang zullen zij de reinigheid niet verdragen? Want dat is ook uit Israël. Een werkmeester heeft het gemaakt en het is geen god, maar het zal tot stukken worden. Het kalf van Samaria, waarmee dus die hele religie wordt aangeduid. Maar niet alleen het kalf zou verstoten worden en tot stukken gemaakt worden, maar heel het 10-stammenrijk zou verdwijnen. En weggevoerd worden in Assyrische ballingschap. En dat is de algemene strekking van heel dit Bijbelboek zelfs. U ziet hoe kenmerkend dit is. Dat steeds dat kalf aangehaald wordt als kenmerk van hoe men het woord des Heren verlaat en er zijn eigen ideeën, zijn eigen godsdienst voor in de plaats stelt. En dan hebben we natuurlijk in het Nieuwe Testament nog in dit verband Handelingen 7. Handelingen 7, waar we zijn in de rede van Stefanus, hetgeen zijn afscheidsrede werd. En hij geeft een samenvatting van de geschiedenis van Israël, en die is niet best. En in dat verband zegt hij in vanaf vers 38 over Mozes, zo in vers 38. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel, de boodschapper, die tot hem sprak op de berg Sinai, de Heere dus. En met onze vaderen, welke de levende woorden ontving, om ons die te geven, de welke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar zij verwierpen en keerden met hun harten terug naar Egypte, zeggende tot Aaron, maak ons goden die voor ons aangezicht heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. En zij maakten een kalf in die dagen en brachten offeranden tot de afgod en verheugde zich in de werken hunner handen. En verder diende zij het Heer des Hemels, en hoe het allemaal maar heten mag in de loop van de geschiedenis. Maar let ook op hoe het er staat dat zij verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte. En ik heb u gezegd, ja, in Egypte hadden ze de heilige stier. En daaraan ontleende de Israëlieten kennelijk het idee van een kalf. Een volgende generatie. Lang leven de vooruitgang. Weg met het oude. Maar echt nieuw wordt het niet. Het wordt gewoon een volgende generatie. Een kalf. En een gouden kalf is al een heel oud ding. Langzamerhand natuurlijk. Want ja, zo heeft de mensheid dat in de loop der geschiedenis altijd gedaan. Zich een gouden kalf maken om de woorden des Heren daarmee te verwerpen. Dat is wat het is en dat is in het algemeen de geschiedenis van Israël. En het is, ja, het is een beetje gênant om daarover te spreken eigenlijk, omdat ja, de Bijbel is duidelijk genoeg. Dat is het woord van God en de Heer zei, denk erom, hou je eraan, doe er niks aan toe, doe er niks aan af. neem het ten volle waar, enzovoort. En ik zal je zegenen, ik zal je leiden. Dus ook wat de heer deed. Zo is de hele geschiedenis begonnen. Maar kennelijk is de mens daar niet tevreden mee. En volgt hij de lijn, eigenlijk die van de duivel. Die zegt, het kan nog wel zijn dat God gesproken heeft, maar ik stel me daarboven. En dat is het lugubere van de tijd waarin wij leven. Ik weet het, u bent er nog maar kort, dus vooruit. Wat weten wij, maar toch, het is het lugubere van de tijd waarin wij leven, waarin onze cultuur, onze beschaving officieel bepaald wordt door deze gedachte. Het kan wel zijn dat God gesproken heeft, maar we maken dat zelf al uit, in hoeverre dat het woord van God is en wat we ermee moeten. Bovendien, de hoogste norm voor onze levens is niet de zogenaamde openbaring, maar is onze reden. Het menselijk denken, dat is de officiële leer. En daarna hoor ik altijd die mensen babbelen op de radio en op de televisie, in al die praatprogramma's, ik vond het net een net woord, al die praatprogramma's, dan denk je nou eens dat het niveau is van het menselijk denken, van de menselijke reden, dan geef mijn portie dan maar aan Vicky. Kortom, het volk maakte er een feestje van en dat is een uitbeelding van gemeenschap, van eenheid, van cultuur. Dat is vers 6. Dat was vers 6, want vorige keer was dat het ook al. Het volk zat neder om te eten en te drinken en om te spelen en wat het maar was. Rondom hun eigen religie. Dat is overal zo. En toen zei de Heer tot Mozes, ga heen, klim af. Let op hoe die geschiedenissen in elkaar geschoven zijn. Het beeld verandert. En we kijken nu even hoe het bij Mozes was. Met zijn stenen tafelen enzovoorts. Met dat geschrift dat de Heer zelf gemaakt had. De Heer zei, ga heen, klim af, want die volk dat gij uit Egypte opgevoerd hebt, heeft het verdorven. Dat wil zeggen, de Heer zegt, het is uw volk, gij hebt het uit Egypte opgevoerd. Daar is dus discussie over in het hoofdstuk. Wie heeft eigenlijk Israël opgevoerd uit Egypte? Het was, zie uw goden. Het kalf zou Israël uit Egypte gevoerd hebben. En de Heer zegt tot Mozes, gij hebt het gedaan. En daarna zegt Mozes tot de Heer, maar dat is vers 11... Uw volk, het welk gij met grote krachten, met een sterke hand uit Egypte land uitgevoerd hebt. Nou goed. Want zegt de Heer tot Mozes, uw volk heeft het verdorven en ze zijn haast, vers 8, ze zijn haast afgeweken van de weg die ik hun geboden had. Ze hebben zich een grote kalf gemaakt en ze hebben zich voor hetzelfde gewogen en hebben het offerande gedaan en gezegd, dit zijn uw goden Israël die uit Egypte land opgevoerd hebben, waarmee het verhaal dus herhaald wordt. Dat is de essentie ervan. Men heeft de Heer aan de kant gezet en de hoedanigheden van de Heer projecteert men op iets wat men zelf gemaakt heeft. En dus zei de Heer vervolgens tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Dat is wat het is. Met een er staat, hun nek is een ijzeren zenuw. Staat hier niet, maar wel in Jesaja, wat staat eronder? Jesaja 48, dat klopt. Jesaja 48, vers 4, een ijzeren zenuw, eigenlijk een ijzeren spier. En uw voorhoofd, hun voorhoofd, is van brons. Keihard. Vertaald met koper, maar toen maar. Dat is Jesaja 48. Maar de Heer keurt het volk dus als het ware af en zegt, en nu laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en hen verteren, zo zal ik u tot groot volk maken. Maar ook in Jesaja 48 staat dat de Heer langmoedig was, of zou zijn eigenlijk, want het is profetisch, over dat volk. En dat terwille van zijn eigen naam of reputatie. hoe je dat maar noemt. Dat is Jesaja 48 en dat vindt u hier ook. Ik blijf even hier nog. Want de Heer zegt tot Mozes, laat mij toe dat mijn toorn tegen hen ontsteken en verteren. Zo zal ik u tot groot volk maken in plaats daarvan. Doch Mozes aanbad het aangezicht des Heeren zijn Gods en zeide, o Heere, waarom zou u toorn ontsteken tegen uw volk, het welk gij met grote krachten met sterke hand uit Egypteland uitgevoerd hebt? Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende, in kwaadheid heeft hij hen uitgevoerd, opdat hij hen doodde op de bergen en opdat hij hen vernielde van de aardbodem? Keer af van de hittigheid uw toorns en laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Berouwen heb ik u wel eens verteld, dat betekent een omkering, een ingrijpende verandering. En dat is wat Mozes aan de Heer vraagt. Doet u het anders? Gedenk namelijk, vers 13, aan Abraham, aan Isaac en aan Israël, Jacob, uw knechten aan welke gij bij uzelf gezworen hebt en hebt tot hen gesproken, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels in dit gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik aan jullie de zaad geven dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. Mozes deed een goed woord voor Israël en zei, Heer, dat gaat ten koste van uw reputatie. Dat volk eerst uitleiden uit Egypte en het dan ombrengen in de woestijn. Wie wil er nou zo'n God? Ongeacht wat de aanleiding daarvan is, maar wie wil er zo'n God? En dat is inderdaad de strekking van Jesaja 48. Het loopt in belangrijke mate parallel. Jesaja 48 namelijk is specifiek gericht tot, dan wel handelt specifiek over de twee stammen van Israël, beide rijken bestonden nog in de dagen van Jesaja, overigens. Maar hoofdstuk 48 wordt volgens vers 1 gericht tot gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam Israël en uit de wateren van Juda voortgekomen zijt. Dat is een volk dat Israël genoemd wordt. Let op de vreemde formulering, die genoemd wordt met de naam Israël en uit de wateren van Juda voortgekomen zijn. Dat gaat dus over het Joodse volk dat door het leven gaat onder de naam Israël, of dat zich daarvoor uitgeeft. Dat is het Joodse volk ook in onze dagen, maar het is het Joodse volk. Nou ja, sinds de wegvoering van het tienstammenrijk, want toen claimde het dus de naam Israël. De titel was als het ware vrijgekomen, want het tienstammenrijk onder de naam Israël bestond niet meer. En vervolgens natuurlijk in de Babylonische ballingschap, waar het Joodse volk zo nodig een eigen identiteit moest hebben. En daar heeft men zich de naam Israël eigen gemaakt. Zodanig dat de Joodse staat vandaag inderdaad Israël heet. En in de, heb ik gisteren ook, nee, was gisteren, was ik gisteren, ja, we hebben gisteren ook gezegd, want toen moest ik Jesaja 48 bespreken, dat komt soms zo uit. In van oudsher, ik zal het u anders zelf vertellen wat ik gezegd heb. Ik zeg in de Witkamp, en de Witkamp is een boek, dat is een inventarisatie van alle dorpen en steden, gehuchten, vlekken, nederzettingen en dessa's in Nederland. En daar staat in, dat is uit de 19e eeuw al, en daar staat in hoeveel inwoners het dorp heeft en hoeveel procent de kost verdient in de agrarische sector en hoeveel de kost verdient in de industrie en dat soort dingen meer. En bovendien staat er in hoeveel personen, want zoveel waren het nooit in de dorpen en steden in de 19e eeuw. Hoeveel personen daarvan lid waren van de Neder-Duitse hervormde kerk, dan wel van een gereformeerde kerk of hoe het maar heten mag, of wat dan ook maar. En hoeveel er dan helemaal geen godsdienst hadden. En dan ook nog, dan waren er drie en die waren Israëlitisch. Ik roep maar wat hoor, maar dat heette Israëlitisch. Het heette nooit Joods. Het heette Israëlitisch. Dat was de Israëlitische godsdienst. Hoe het nou komt dat ze tegenwoordig gaan onder Joods en het heet Judaïsme en niet meer de Israëlitische godsdienst. Ja, dan weet ik eigenlijk niet waarom dat veranderd is. Maar zo heette het altijd, Israël. Terecht of ten onrechte, dat heeft er nu niks mee te maken. Het gaat om het idee, het is Joods, het komt uit de afstamming, wateren heet het hier, maar dat is de term die ook in andere plaatsen gebruikt wordt voor de afkomst van een volk, alsof het een stroom is die verwekt wordt, voortvloeit door de tijd heen. Nogmaals, niet alleen hier, dus er is geen twijfel over mogelijk. Maar het gaat dus om een Israël voor zover het van Juda afstamt. En dat is dus het Joodse volk. Nog niet eens in de dagen van Jesaja, maar later. Daar staat er ook bij, want er staat uitdrukkelijk dat dit ver vooruit verteld wordt. Want Juda zou ooit onder de heerschappij komen van Babel. Dat was nog lang niet zo in de dagen van Jesaja. Er was geen Babel, laat staan een Babylonisch wereldrijk. Dat moest nog komen. Maar de Heer zegt, maar ik vertel het je nu vast. Zodat als het één keer zover is, dat je niet zegt, dat heb ik wel geweten. Of ik heb het wel zien aankomen. Of dat hebben mijn afgoden gedaan. Dat staat hier hè, in vers 5 en 6 enzovoort. Dat staat er allemaal bij. Dus het is profetisch over het Joodse volk. Ooit. En van de volk staat dan dat ze weliswaar zweren bij de naam des Heren, maar niet in waarheid, nog in gerechtigheid. En dat ze weliswaar genoemd worden in verband met de heilige stad, vers 2, dus historisch de eerste keer dat Jeruzalem heilige stad genoemd wordt, overigens. Maar zo worden zij genoemd, maar ze hebben zich er weinig aan gelegen laten liggen in de praktijk. En dan heten ze inderdaad, vers 4, ik wist dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren spier, moet het eigenlijk zijn, is, en uw voorhoofd van koper. U wil niet luisteren en daarom breng ik u onder de Galdeeën, maar je had er beter aan gedaan om naar mij te luisteren en naar mijn woord te luisteren. Dan zal uw blijdschap en vrede geweest zijn als de golven der zee. Dat is vers 18. Zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid, inderdaad, als de golven der zee. Maar wat je hier leest is inderdaad, gij hebt trouweloos gehandeld en dat soort dingen meer. Gij zijt een overtreder van de buik af, dat is vers 8. Maar dan vers 9, want daar ging het me nu om. Waar staat, om mijns naams wil zal ik mijn toorn langer uitstellen. En om mijns roems zal ik u ten goede mij bedwingen, opdat ik u niet afhouden. Enzovoorts. En het vervolg daarop lees je in 2 Petrus 3. Waar de vraag is, hoe zit dat? Komt die toorn van God nou nog een keer? En dan zegt Petrus, nou, die komt wel, maak je geen zorgen. Maar voorlopig nog niet, want de Heer is lakmoedig over ons. Niet willen dat de enige verloren gaan met allen tot bekering komen en achter langmoedigheid onze zeren voor zaligheid enzovoorts. Dat wil zeggen, dat oordeel komt wel, maar de Heer heeft er geen haast mee. En intussen doet hij wat anders. En dat staat hier ook. Want de Heer zegt, ik zal mijn toorn uitstellen, Jesaja 48 vers 9... Ik zal u namelijk louteren, dat is vers 10, staat in de verleden tijd, maar de strekking is die van het zal in de toekomst gebeuren. Ik zal u louteren, doch niet als zilver. Ik zal u keuren in de smeltkroes der ellende, om mijnentwil zal ik het doen. Want hoe zal hij, ik, is het idee, de heer zelf, ontheiligd worden? Ik zal namelijk mijn eer aan geen ander geven, want ik ben de enige God, de enige echte, buiten mij is er niemand. Dat wordt in ongeveer elk hoofdstuk hier herhaald, ook hier trouwens, met name in de volgende verzen, enzovoorts. Kortom, de heer zegt, nee, ik zal u bewaren en ik zal u uiteindelijk redden. Maar dat oordeel komt natuurlijk wel, ooit een keer. En voor wat het oordeel over Babel aangaat, het zou eerst nog een rijk moeten worden, een wereldrijk. De twee stammen, Israël afkomstig uit Juda, zou daarin weggevoerd worden, maar de heer zou Babel oordelen. En er zou dus weer een overblijfsel van de Joden terugkeren. Maar sprekend daarover in dit hoofdstuk, gaat het gelijktijdig natuurlijk over een oordeel over het Babel, dat wil zeggen het Rijk van Babel, het antichristelijke Rijk in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. En pas dan zal definitief het Joodse volk verlost worden. En niet alleen het Joodse, maar heel Israël. Heb u dat nog? Zodat het hoofdstuk meteen helemaal doortrekt naar wat nu in onze dagen nog steeds toekomst is. En dus inderdaad, het is lang van tevoren aangekondigd. En als het dan gebeurt, moet je niet zeggen dat is toeval of iets dergelijks. Of ik zag het wel aankomen, ik had het wel ingecalculeerd. Nee, zegt de Heer, dat weet je niet, maar daarom heb ik het van tevoren verteld. Dan weet je wie ik ben. Dat is de strekking van zijn hoofdstuk. En omdat u hier toch nog bent en ik ook, zeg ik, nou ja, hoofdstuk 48 begint met, hoor dit, gij huis van Jacob, die genoemd wordt met de naam van Israël, uit de wateren van Juda. En hoofdstuk 49 begint met, hoort naar mij, gij koloniën, gij volken van verre, niettemin toch Israël. En daar heb je dus van doen met de 10 stammen van Israël. Jesaja richt zich eerst in hoofdstuk 48 tot en spreekt over de 2 stammen, over Juda en in hoofdstuk 49, in ieder geval tot en met vers 13, over de 10 stammen van Israël, zelfs onder de naam Brit-Am, in vers 8. En uiteindelijk over het totale herstel van Israël. Ooit. In een nog verdere toekomst. Het is tamelijk systematisch in elkaar. Maar waar het me nu maar om ging, is dat er staat dat de Heer zegt, het is niet om uwentwil, het is niet dat je wat verdiend hebt of zo. Het gaat ook niet over verzachtende omstandigheden aan de kant van het volk. De Heer zegt, ik doe het om mijnentwil. Terwille van mijn naam. En dat is wat Mozes de Heer voorhoudt. En zegt, Heer, het is slecht voor uw reputatie. En u beter het niet doen. En de Heer luistert naar Mozes. Daarnaast moet ik u zeggen dat dit verschijnsel, dat de leider van het volk het opneemt voor het volk bij de Heer, dat wil zeggen, bid voor het volk. Ja, dat komt vaker voor in de Bijbel. Dat wil zeggen, eigenlijk doet Abraham dat al, als het gaat over Lot. Het is wat moeilijker te vertellen, omdat er nog geen volk Israël bestond, en de naam ook nog niet. Maar toch. Maar Mozes doet het een paar keer. Dit is een van die gelegenheden. Hij bidt voor het volk ten goede en de Heer verhoort hem. Later komen wij hetzelfde uitgebreid tegen, want het komt vaker voor, maar ik noem alleen de meest opvallende. We komen het uitgebreid tegen bij Salomo, die dit doet bij ter gelegenheid van de inwijding van de tempel. Hetgeen in zichzelf weer een uitbeelding is van wat wij de wederkomst noemen van Christus, de openbaring van de heerlijkheid van Christus op aarde, want dat is onder andere wat de inrichting, de bouw en de opening van de tempel uitbeeldt. Maar bij die gelegenheid bidt Salomo voor het hele volk. Hij vraagt de Heer om vergeving, roept de naam des Heren aan enzovoorts. Dat is wat Salomo doet. En we vinden het ook, want het is bijna een heel hoofdstuk lang. En we vinden het ook bij Daniël, in Daniël hoofdstuk 9. Dat hoofdstuk wordt hier geacht te kennen vanwege de laatste vier versen. Is dat 4, 5, 6, 7, 8, 5 versen. Oké. Vanwege de laatste paar versen. Dat wil zeggen de profetie over de 70 weken van Daniël. Maar al wat eraan vooraf gaat, en het is nogal wat, wordt in beslag genomen door een gebed van Daniël voor zijn volk. En namens het volk, als vertegenwoordiger van het volk en als hoogst geplaatste van dat volk, dat is in dat geval specifiek het Joodse volk overigens, doet hij belijdenis van de zonden van het volk en vraagt hij de Heer om vergeving, genade, hoe het maar heet, mag om verlossing, et cetera. En ik noem u deze dingen in de hoop dat u onderweg begrepen hebt dat dat feitelijk de uitbeelding is aan de ene kant van wat de Heer Jezus als hoogstgeplaatste van Israël doet voor het volk. Hij bemiddelt, hij is de middelaar voor Israël als hoofd van het volk bij God. Hij is het voor ons uiteraard ook. Maar vervolgens is het ook de uitbeelding van hoe ooit in de toekomst iemand namens het Joodse volk de naam des Heren aanroept, met als gevolg dat de Heer komt ter verlossing van het overblijfsel van het volk dat de naam des Heren aanroept. Bedankt aan Joël 2 bijvoorbeeld, maar nog een paar schriftplaatsen. Dat is kennelijk wat gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Kom er toch weer, de 70ste week. Dat is kennelijk wat gebeurt aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want bij die gelegenheid vindt de officiële bekering van het Joodse volk plaats. En omdat het Joodse volk wat het koningschap betreft staat aan het hoofd van heel Israël, betekent dat de officiële bekering van heel Israël. Aan het eind van de 70ste week. En nou begrijpt u waarom dat grootste deel van Daniël 9 in beslag genomen wordt door een gebed van Daniël ter wille van het Joodse volk. Zijn volk, aan het hoofd waarvan hij staat. Het staat model voor wat er zal gebeuren daadwerkelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Die dan vervolgens beschreven wordt in de laatste paar versen van het hoofdstuk. Dat is de samenhang daarvan. Maar het idee zelf van een middelaar tussen dat volk, iemand die de zaken van het volk behartigt en de Heer, dat vind je hier ook uitgedrukt. Mozes bidt tot de Heer en zegt: waarom zou u toorn ontsteken? Keer af van de hittigheid uw toorns. En dat is wat de Heer ook inderdaad zal doen met betrekking tot Israël aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is die gelegenheid waarvan staat, indien die dagen van die verdrukking van die dagen niet verkort zouden worden, geen vlees zou behouden worden. Hebben we die nog? Iets dergelijks vind je trouwens ook, maar ik weet niet of je dat allemaal zo snel volgt. Iets dergelijks vind je ook als na de zogeheten volkstelling van David er een plaag uitbreekt in Israël door een engel, en dan dat loopt dan tot op de dorsvloer van Arauna, en daar wordt de plaag gestopt, daar houdt die toorn op, daar houdt die straf op, of hoe je dat maar noemen moet, Maar het dorpsvloer van Arauna, dat is niks anders dan wat wij nu kennen, nog steeds, als de Tempelberg in Jeruzalem. Moria. En daar bouwt David dan een altaar. En op diezelfde plek wordt vervolgens de tempel gebouwd. Niet door David, maar die heeft het al wel bepaald. Dat staat er ook bij allemaal. En daar wordt de toren des Heren gestopt. En vanaf die plek, niet vanuit Alkmaar, maar vanuit die plek begint de victorie. Goed. Ik kijk even of mensen die uitdrukking kennen. Maar...
ja,
ja. Ja. Nou ja, toen maar. Dat zijn de 80-jarige oorlog nog, ja. Toen maar. Kortom, Mozes bidt voor het volk tot de Heere. Laat het u over het kwaad uw volks berouwen. Het is wel aardig, want bij berouwen vertel ik nog wel eens bij. Dat is nagaam. En nagaam wil zeggen omkeer brengen. Maar als het positief is, echt positief is, dan wordt het vertaald met vertroosten. En dat is het natuurlijk ook. Nagaam, dat woord berouwen, is ook een van de grote woorden ter aanduiding van het aanbreken van het nieuwe verbond enzovoorts. Kortom, ter aanduiding van het begin van de Messiaanse zegeningen. Dus die woordkeus, die is niet zomaar. En Mozes doet een beroep op de uiteindelijke vervulling van de belofte aan Abraham, Isaac. Jacob, ik zal uw zaad vermenigvuldigen als sterren des hemels in het gehele land waarvan ik gezegd heb, zal ik aan jullie de zaad geven dat zij het erfelijk bezitten in eeuwigheid. En dus staat er, het berouwde de Heer over het kwaad het welke hij gesproken had zijn volk te zullen doen. Hij ging het anders doen, maar we hebben nog niet verder gelezen, maar de vallen wel doden. In ieder geval nog 3000. Ja. Dus ja, er komt wel degelijk een kwaad. Alleen niet het hele volk wordt uitgeroeid. Maar het is toch ook niet niks. Dus er komt wel een straf. Nou goed. Toen berouwde de Heere en Mozes, vers 15, wendde zich om en klom van de berg af met de twee tafelen der getuigenis in zijn hand. Deze tafelen waren op haar beide zijden beschreven. Zij waren op de ene en op de andere zijde beschreven. Er staat er dus twee keer voor alle duidelijkheid. Er zijn bovendien ook nog twee stenen tafelen, zover wij weten. En ze werden ook aan twee kanten beschreven. En dat is allemaal symboliek. Want het betekent dat het woord van God twee kanten heeft. In ieder geval dat de wet, want daar gaat het eerst over. Maar het is het woord van God. Dat het twee zijden, twee aspecten, twee kanten heeft. Later lezen we ooit in de Bijbel ook over een boek of een boekrol die beschreven is, ook aan twee kanten, van binnen en van buiten heet dat. Want de wet, de Mozaïsche wet, en daarmee eigenlijk de hele Bijbel, bestaat uit twee verschillende delen. Wij kennen trouwens zelf ook de grove indeling van wat wij noemen het Oude en Nieuwe Testament. Dat zijn twee aspecten. Maar in het algemeen geldt dat het woord van God enerzijds is een bediening des doods. Ik heb de term uit de Tweede Korinthebrief, meen ik. Een bediening des doods. Het is een vloek uit de Galatenbrief. Het is een juk dat niemand kan dragen. Dat zijn de woorden van Petrus, onder andere dan. Die dingen moeten maar duidelijk zijn. Dat wil zeggen, het is niet een zegen, maar het is een vloek. Maar aan de andere kant, het zijn woorden van leven. Dat wil zeggen, van zaligheid, van vrijheid, woorden des eeuwigen levens enzovoorts. Het heet woord der waarheid, het evangelie uw zaligheid. Het heeft dus ook een positieve kant. Het wordt trouwens uitgedrukt, ook in de functie van de wateren, bijvoorbeeld van de vloed van Noach. Want waardoor werd de wereld der goddelozen geoordeeld? Door de wateren van de vloed. Waardoor werd Noach gered? Door de wateren van de vloed. Waarop hij dreef. Toch? Het is maar van welke kant je die dingen bekijkt. Het is allebei waar. Wij kennen dat trouwens ook in de doop. Ik bedoel de doop, hè? Dat bedoel ik. Hè? Ik bedoel de doop. Dat wil zeggen, de ene kant kennen wij die termen als het watergraf. Wij spreken over een teken van dood. Men gaat erin onder. Maar ja, de andere kant, en tamelijk letterlijk de andere kant, is men wordt er juist uit gered. Men wordt eruit geboren, als het ware. Er staat aan de andere kant. Het is dood en opstanding. Maar dat zijn twee tegengestelde begrippen. Maar ze horen bij elkaar. Heb je dat? Het is aan de ene kant een vloek. En aan de andere kant een zegen. Vandaar dat als Paulus spreekt over de wet, bij gelegenheid bedoel ik, dan, hij spreekt over de wet, doet het uitgebreid en is duidelijk waar hij het over heeft. Maar in bijvoorbeeld Colossense, daar haalt hij de wet aan in een veel smaller verband, met een minder lange inleiding om zo te zeggen. En hij spreekt daar over Christus, in wie de volheid der Godheid lichamelijk woont, en die en met wie wij zijn begraven in de doop in Christus, is dat overigens, dat is vers 12 van Colossense 2, en met wie wij dan ook levend gemaakt zijn, waarvan de besnijdenis een beeld is, want die wordt daarbij aangehaald, namelijk in vers 11 en in vers 13 alsnog. En bij die gelegenheid, dood en opstanding, staat er, heeft God uitgewist het handschrift dat tegen ons was. Nee, hij zegt niet dat tegen u was. In de voorgaande verse gaat het over gij en u. In vers 14 zegt hij, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Dat zijn de Joden namelijk, want die hadden de wet. In inzettingen bestaande, bestaande. En dan zegt hij weer, eerst was het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen, en dan zegt hij, het welk enigerwijze ons tegen was, hij relativeert het nu, en zegt, nou ja, handschrift dat tegen ons was, op enige wijze wel, impliciet op andere wijze dus niet. Dat wil zeggen, aan één kant, en begrijp de dubbelzinnigheid van wat ik nu zeg, aan één kant is de wet tegen ons, nou ja, voor zover we eronder leven, het waren de Joden immers, aan de ene kant is de wet tegen ons, maar aan de andere kant niet, want die wet is dan toch de aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Met dank aan de Hebreeënbrief voor die term. De wet is een beeld, een voorbeeld van de betere dingen. Want ja, nieuwtestamentische waarheid ligt erin besloten, of wordt erin geïllustreerd. En dat is niet tegen ons, dat is voor ons, althans voor zover wij geloven. Als je je niet onderwerpt aan het woord van God, dan is de wet alleen tegen je, en dan zegt de Heer dus ook, je beroep je op Mozes en op Abraham, maar je beroep je op Mozes, maar vergis je niet, Mozes zal je oordelen. Want zoveel als er onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Dat laatste staat dan weer in de Romeinenbrief. Hebben we die nog? Dus de ene kant tegen en de andere kant voor, zodat wij kunnen instemmen met Paulus, als hij beschrijft dat de wet een vloek is en dat de wet een juk is en dat de vernietiging van de wet geschiet om de zelfzwakheid en onprofetelijkheidswil. En anderzijds kunnen we instemmen met compleet Psalm 119, dat ik u nou even niet zal voorlezen, want ik ben aan het eind van de avond. Dus, welk vers? Oh, dat maakt niet uit, elk vers van Psalm 119, want ze zijn toch allemaal hetzelfde inhoudelijk. Kijk het maar na, het is echt waar. Waarbij de psalmist zich beroept op de wet. Hij zegt, dat is fantastisch, die wet, geweldig, prachtig. Jawel, dat is de andere kant. Voor zover de wet verwijst naar Christus en het werk van Christus en dus naar het nieuwe verbond dat eenmaal aan zal breken enzovoort, is het positief. Maar de wet heeft niet alleen een rechterkant, maar ook een linkerkant. Of de wet heeft niet alleen een bovenkant, maar ook een onderkant. En het probleem is dat velen de wet alleen kennen als geboden en inzettingen enzovoort. En daarvan staat, ja, dat is tegen ons. En voor zover dat nu nog gebruikt wordt, zegt hij, want ik heb hem nu toch open liggen, zegt hij in vers 23, die hebben wel een reden van wijsheid in eigenwillige dienst enzovoort. Er hangt wel een verhaal aan, een reden, zo van, je kunt wel verdedigen dat de mensen wet nodig heeft, en dat doet men dan ook. Maar het is eigenwillig, want de Heer zegt, die heb je niet nodig. Paulus is rigoureus en zegt, God heeft het handschrift dat tegen ons was uitgewist. En in Hebreeën 7 heet het vernietigd. En dat zijn zeer sterke woorden. Galaten zegt, wij zijn voor de wet gestorven. Enzovoorts. Kortom, wij hebben met wet in geboden, in inzettingen bestaande, hebben wij inderdaad niks van doen. Maar dat is de linkerkant van de wet. Dat is de Schelfzee waarin je omkomt. Waarin je verdrinkt. Kan ook de Jordaan zijn natuurlijk. En het kan ook zijn dat je wel in de boot zit en de Jordaan over wil varen, maar dat Michael de boot niet aan de andere kant. Kent u dat lied ook zo? Waar moesten het uit en te treuren zingen, 50 en 60 jaren? Dat waren Negro spirituals, dat was het helemaal. Dus we zongen de hele dag potje met vet, maar dat mocht niet meer. En toen werd het dus, hij houdt de hele wereld in zijn hand. En zongen we dat de hele dag. Dat kan je dan maar beter zingen. Al leidt het dan ook tot misverstanden. En Michael rowed the boat ashore, hallelujah. En ik weet niet of het nog meer regels had. Dat moest je dan zingen. Ik heb trouwens een hele bundel met Negro spirituals. Die zijn allemaal maar zo kort. En er staat er achter zo'n regel 10 keer of zoiets, weet je wel. Nou ja. Heel interessant. Maar toch maar weer. Maar ik bedoel maar, dan zijn de wateren afschrikwekkend. Want je komt erin om. Maar de bedoeling is dat je over die wateren heen aan de andere kant komt en dat het juist de wateren zijn die je dragen. Dat is hetzelfde woord van God. Daar kun je met Petrus nog een heel gesprek over hebben trouwens. Over hoe het zit met die wateren. Of je erin ondergaat of dat je er door gered wordt. Toch? Nou ja, dat is allemaal Bijbelse waarheid. En daarom, het woord van God is tweeledig, heet dat. Ik heb moeite met ledig, maar ik kan ook moeilijk zeggen dat het tweevoudig is. Want het is maar één woord van God, toch? Bij elkaar, maar het heeft twee aspecten. Indien u niet voor bent, bent u tegen. Dat is het. Want het is de enige weg tot zaligheid en anders is het oordeel. En dat is Gods werk, dat geschrift. Meer daarover de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we uw woord mogen leren verstaan. En ook deze beide aspecten van dat woord mogen leren verstaan. Dat enerzijds wij als zondaren geen recht hebben op leven, maar anderzijds dat wij als gelovigen door u rechtvaardig gerekend worden en dat dat kan op grond van het verzoeningswerk van onze Heiland zelf. Wij danken u dat wij tot u mogen gaan en dat we als reden hebben dat u hebt de woorden des eeuwige levens. En die kunnen we nergens anders vinden. En we danken u daarom dat dit levende woord de basis is van onze zaligheid, dat het het zaad is van onze wedergeboorte, dat we er ons mee mogen voeden, dag in dag uit, dat we daaruit mogen leven en dat dat woord ons spreekt over die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u dan dat we met de psalmist mogen zeggen dat uw woord een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En dat we dat woord niet ervaren als een juk of als een vloek, maar een tegendeel als de grote zegen waarmee u ons gezegend hebt in deze voor de rest duistere wereld. We danken u dan dat we ook vanavond hier mochten zijn. En we vragen u, Vader, wees u dan ons nabij. Want dat is toch wat u beloofd hebt. Wees u ons nabij, opdat uw werk aan ons en in ons mogen voltooid worden tot op de dag van Christus. En wij mogen leven reeds nu tot verheerlijking van uw naam. Amen.